Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk Leeft. We bevinden ons op dit moment in Kortemark en ontvangen vandaag bij ons in de studio eerwaarde heer André Monstree. Goeiedag eerwaarde, hartelijk welkom.
Goeiedag.
Dank u wel voor uw komst. U komt niet van heel ver hier naar Kortemark.
Nee, ik kom van Dadenzele, waar ik pastoor ben en rector van het Bedevaartsoord van Dadenzele.
Ja, daar willen we het vandaag zeker graag over hebben, over het Bedevaartsoord in Dadenzele. Maar misschien eerst over uzelf. Zou u zichzelf even willen voorstellen, kort?
Wel, ik kom eigenlijk hier uit de streek rond Kortemark. Ik ben geboren in Koekelare. En daar altijd naar school gelopen, de lagere school. En daarna ben ik naar de technische school in Oostende gegaan. Want voor mijn vader moest ik een stil leren. Hij zelf, wij waren een werknemersgezin en hij ging werken bij de landbouwers. Maar ik moest een beetje meer zijn dan hem. Ik moest een stil leren. Hij was voorbestemd voor de Kleisfabrieken in Zedelhem, die ook dichtbij Koekelare lagen. En daarom moest ik een vak gaan leren in de technische school in Oostende. Ik heb daar een 1 jaar gestudeerd en ik had daar heel veel punten, in de 80%, zodanig als ik het 2e jaar wilde beginnen, dat ik de priesters, 1 priester was die mij aanraadde om een andere richting te kiezen, omdat mijn procent te hoog was. Zegt hij, wilt gij dat doen? Zeg ik, wil dat doen. Zijn uw ouders akkoord? Zeg ik, denk het. Wel, zegt hij, ik ga u naar huis voeren en vraag aan uw ouders, dat was mijn moeder die thuis was, als ik dan mocht een andere richting nemen. En terwijl hij mij naar huis voerde, hij zegt, als je een andere richting neemt, dan kunt je nog vele andere dingen studeren. Je kunt zelfs priester worden. En ik heb daarop geantwoord, ja, ik heb daar ook al over gedacht. Ja, dat zou ik nog willen worden. Goed, dat was dat dan. En ik heb die andere richting gevolgd, tot en met 6 jaar dus. De laatste richting was dan industriële wetenschappelijke, dus in de technische school in Oostende. En daarna, ja, zei die priester, kijk, je mag nu kiezen, hè, dat gij verder wilt doen. Kun je nog 3 jaar, dan zijt je technisch ingenieur. Ofwel kunt je, als je nog dat gedacht hebt, want ik had het nu en dan een keer gevraagd in de voorbije jaren, dat gedacht hebt, ja, dan kunt je ook naar het seminarie gaan. Maar om naar het seminarie te gaan, moest je Latijn kennen. Dat had ik niet geleerd in die 6 jaar technische school. En ik heb dan 1 jaar Latijn gestudeerd, 5 uur per dag, in Don Bosco in Kortrijk, bij de late roepingen. En daarna naar het seminarie. Ze hebben mij aanvaard in het seminarie dus om de studies te beginnen. Dat was voor mij natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik had een heel andere denkrichting. En ik herinner mij nog, ik moest een ingangsexamen doen in het seminarie en ik kom voor een mondeling gesprek bij een professor. En de professor zegt, welk college hebt ge gedaan? En ik antwoord, Ik heb geen college gedaan, ik heb de technische richting gevolgd in Oostende. Oei, 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 zegt hij, ik kan u geen vragen stellen, want ik ken uw denken niet. Die denkrichting van technisch onderwijs ken ik niet. Maar ga maar hier, onder mijn kamer zit professor Daneels. Hij gaat dat wel verstaan, hij gaat wel kunnen vragen stellen. Zo, ik ben dan naar het seminarie toegelaten geweest en 6 jaar heb ik daar gestudeerd. Die 6 jaar, natuurlijk, mijn vader was daar niet mee tevreden. Hij dacht nog altijd op de Klaes-fabrieken van Zedelhem. Hij voerde mij wel binnen. Hij is dat eerste jaar naar Kortrijk om Latijn te leren. En moest mij dan ook binnenvoeren naar het seminarie in Brugge. Ik herinner mij, hij stopt aan de Sint-Andriesabdij en zegt hij, gaat u nu stoppen met dat gek idee? Laten we nu terugkeren, ik krijg onmiddellijk een auto en ik moet maar 3 jaar me studeren voor technisch ingenieur. Laat ons terugkeren, doe dat niet. En mijn moeder zei, rijd verder, hij mag zijn gedacht doen. Hij zal ons dan later eigenlijk nooit moeten verwijten. En zo is hij dan verder gereden en heeft hij ook trouw die 6 jaar mij altijd binnengevoerd naar het seminarie. Maar iedere keer dat ik thuis was op zondag, was er wel kritiek, was er wel vanwege zijn kant soms felle discussies aan tafel. Maar kom, het laatste jaar voordat ik gewijd werd, riep hij mij en zegt hij, ja, kijk, ik heb gehoord van iemand dat ik vertrouw, dat een pastoor per maand zoveel verdient. Het was een bepaalde som, was dan 18.000 frank. Is dat waar, zegt hij, maar je moet serieus zijn. En ik zeg, ja, dat is ongeveer dat. Waar, zegt hij, ben akkoord. Ben akkoord. Ik heb nooit zoveel verdiend per maand in het werk dat ik doe. Zo. Ja. En zo ben ik toch priester geworden.
Dus de bezorgdheid van uw vader was in de eerste plaats of u wel
de bezorgdheid
goed terecht zou komen?
Hij zei, we zijn van een arbeidersgezin. De kerk is, de priesters zijn van middenstanders en van landbouwers. Wij gaan dan nooit, hij had nooit veel zijn als priester en ik zal heel mijn leven voor u moeten werken ten koste van de 2 anderen, van mijn broer en mijn zuster. Dat zei hij heel duidelijk. Dat was zo'n beetje zijn opinie, dat was ook van die tijd eigenlijk. Ik begreep dat wel, maar het was ook vanuit zijn goed hart zo, dat hij mij wilde eigenlijk beschermen.
Ja. En u zei, al op jongere leeftijd, ging u dan in gesprek met die priester die u had aangeraden om te veranderen van richting en zei u dat u er al wel eens over had gedacht om priester te worden? Wat sprak u aan in het priesterschap? Had u bepaalde priesters waar u naar opkeek? Of?
Ik had bepaalde priesters waar ik naar opkeek. In Koekelare hadden we 3 priesters, was dat dan nog. En ik was zeer gelovig. Ik weet wel dat ik elke dag, als ik naar de mis ging, elke dag, ook in de lagere school, dat was dan die tijd, dat was dan ook niet alleen, moest dan nog nuchter zijn. Nee, de mis was natuurlijk vroeg in de morgen, wel ik met de koffie en mijn boterhammen mee naar de mis, om ze dan op te eten na de mis in de klas. Maar ik weet dat ik haast elke morgen eigenlijk naar de mis ging, dat ik daar graag eigenlijk naartoe ging en dat mij sterk aantrok.
En want het toont ook wel het feit dat u ondanks de bedenkingen of de bezorgdheden van uw vader niet hebt afgegeven of bij uw roeping bleef. Was dat misschien ook door de steun van uw moeder?
Mijn moeder was een zeer gelovige vrouw, een zeer biddende vrouw. Ook wel een beetje een strenge vrouw. Maar ik weet dat ze heel veel bad. En ook wanneer ik priester was, heeft zij heel veel gebeden en heel bezorgd geweest, altijd om mij zo. Ik heb veel sterkte gehad aan haar geloof eigenlijk, aan haar groot hart, haar groot gelovige hart. Zo.
En u bent dan meteen na uw priesterwijding pastoor geworden?
Ik ben pastoor geworden, dus priester geworden. En ik ben dan onderpastoor geworden. Dat wil zeggen dat ik moest samen met de pastoor en met collega's eigenlijk samenwerken op een parochie. Dat was mijn verlangen, zo priester te zijn tussen de mensen, van de eerste keer op een parochie. En ik heb dat ook gekregen. Eerst was dat in Wevelhem. Dat heeft niet zo lang geduurd. En dan ben ik 13 jaar in Tielt geweest. Tielt, waar ik ook zeer graag was. Heel veel heb kunnen werken in de jeugdbewegingen, in de volwassenbewegingen in het ACW. En dat was ook de vraag van de bisschop, de Smet, monsieur de Smet, om in een wijk die zich sterk uitbreidde, een kerk te bouwen. Een kerkje te bouwen, want de kerk moet zijn daar waar mensen wonen. En dan heb ik dat ook samen met de mensen daar van de wijk, heb ik zo die kerk, dat was de Sint-Pauluskerk, uitgebouwd. Dat werd sterk bezocht zo door de mensen van die gemeenschap. Die zeiden dat is iets van ons zo. Ze woonden een beetje buiten het centrum van Tielt. En dat draaide eigenlijk heel goed zo. En als alles voltooid was, ben ik dan daar weggegaan en is het in handen gekomen van een andere priester. En ben ik benoemd in Eernegem. Met de bedoeling eigenlijk een beetje dichter bij mijn ouders te zijn, want Eernegem ligt naast Koekelare, om hen te helpen in, ja, in een oude dag eigenlijk. Dat heb ik een klein beetje gedaan, maar ja, na 7 jaar ben ik dan benoemd geweest in Dadenzielen, als pastoor en als rector van het Bedevaartsoord. En dat was buiten mijn verwachting. Ik wist dat ik ging benoemd worden en ik had een landelijke parochie gevraagd aan de bisschop. Maar ik kreeg Dadenzielen. Mijn objectie was, ik ken niet goed de Franse taal. En ik weet dat in een Bedevaartsoord, daar in Dadenzielen, veel Franstaligen komen. En de bisschop antwoordde, je zult het wel leren. Je zult wel dat leren, dat zal wel gaan met u zo. Ja. En zo ben ik dus reeds 27 jaar pastoor en rector van het Bedevaartsoord van Dadenzielen.
Ja, dus eigenlijk het grootste deel van uw leven als priester bent u in Dadenzielen intussen?
Het grootste deel van mijn priesterwerk ligt eigenlijk in Dadenzielen. Ja. Ja.
En u zei daarnet dat u als priester graag onder de mensen wilde zijn. En was dat ook van in het begin, toen u in het seminarie ging, uw verlangen om diocesaan priester te worden? En heeft u ooit gedacht over het religieuze leven?
Daar heb ik eigenlijk heel weinig over gedacht. Een keer, een tijdje dat ik redemptorist wilde worden. En dat was dan omdat er op de parochies om de zoveel jaar missie was. En er kwamen dan predikanten die missie leiden op de parochies. Dat waren geweldige sprekers. En ja, ik zou dat ook nog willen doen zo. Nee. Een klein moment, de redemptoristen deden dat dan. Een klein moment had ik daar nog op gedacht zo, om religieus te worden. Maar niet lang. Eigenlijk het diocesane priester zijn heeft mij altijd geboeid en aangetrokken.
En kan u voor uzelf zeggen wat hetgeen is dat u het liefste doet, eigenlijk het mooiste vindt aan uw priesterwerk?
Het mooiste dat ik als priester is de Eucharistie. Dat staat bij mij centraal. En ik heb altijd getracht van de Eucharistie altijd een biddende viering te maken. Op de eerste plaats, de Eucharistie, is het de band met God, met de boodschap van Jezus Christus, en dan ook het brood te breken en het uit te delen aan mensen. Het gebeurt dat ik meerdere Eucharistievieringen moet doen per dag. Ik heb er nog nooit van oververmoeid geweest. Omdat ik dat eigenlijk, op de eerste plaats als een gebed zie. Tegenover de Heer van het leven en met de mensen die voor mij zitten. Ik tracht dan ook in het weekend, als ik moet preken, die preek heel goed voor te bereiden. Heel goed te zoeken naar woorden en altijd te trachten, kijk, de mensen die voor mij zitten, hebben ze een boodschap aan mijn woorden? Hebben ze een boodschap? Kunnen ze daarmee verder leven? En ik heb altijd mijn preken getypt en op computer gezet. En ze liggen altijd achteraan in de basiliek. De mensen kunnen ze meenemen. Ik heb daar nog nooit moeilijkheden mee gehad. En de mensen zijn toch nog elk weekend, als ik preek, toch een 100-tal exemplaren dat de mensen meenemen. De mensen zelfs verdelen. Dat de mensen, zelfs iemand in de tijd, zegt, ik stond dat altijd op naar de paters van West-Vleteren. Ja, dat was voor mij ook een eer dat de paters van West-Vleteren zelfs mijn woord zouden lezen of een keer bekijken eigenlijk. Ja, maar ik heb altijd getracht zo naar mensen toe eerlijk het woord te verkondigen en ook dat het voor hen, voor hun leven als ze buiten komen, dat ze dat ook op hun leven kunnen leggen en dat ze daar ook sterkte door krijgen en meer geloof eigenlijk.
Ja, en zo in het heiligdom dan in Dadizelen of op het Bedevaartsoord, heeft u ook regelmatig, want ik vermoed dat het ook heel druk is, u bent daar alleen als rector, heeft u ook de mogelijkheid om nog veel tijd gewoon met mensen door te brengen, om uw leefwereld te kennen?
Daar heb ik ook wel tijd voor. Ik tracht, zeker in de maanden dat er heel veel bedevaarders zijn, tracht ik veel in de basiliek te zijn. Mensen kunnen ook, wij hebben daar een bedevaartswinkel, waar enkele mensen daar zijn, en die ook op de eerste plaats de bedoeling is, en ik zeg het altijd tegen die mensen, uw eerste taak is luisteren. U kunt wel een beeldje aanbieden en een rozenkrans aanbieden, maar de eerste plaats is om te luisteren. En dan gebeurt het ook als mensen wat, een priester willen spreken, dat ze mij dan opbellen als ik hier naar de basiliek wil komen of die mensen laat komen naar de pastorij.
Ja. Dus u bent ook heel toegankelijk voor de
mensen?
Ja,
heel toegankelijk, ja. Ik tracht ook, natuurlijk, ik ben ook parochiepriester. En soms is dat wel een dualiteit geweest. Hè? Aan wat geef ik nu meest mijn tijd? Hè? Aan het bedevaartsoord of aan mijn parochie? En dat was soms wel spannend zo. Hè? Want je hebt altijd zieken op een parochie. Je hebt ook altijd nog de jeugd op de parochie. Ik wilde ook nog meegaan op bivak. In der tijd, ik wilde ook nog lesgeven, een beetje catechese zo. Dat ging allemaal nog, zolang ik alleen Dadizelen had. Kreeg ik die andere parochies erbij, dan heb ik dat niet meer kunnen, jammer genoeg, niet meer zoveel kunnen doen.
Ja, nee. Want het werk is er waarschijnlijk met de jaren niet op verminderd dan.
Het werk is sterk aangegroeid. En je moet dan een beetje kiezen wat dat je prioriteit is zo. Maar ik tracht altijd, mijn prioriteit is daar waar ik als priester kan komen. Waar ze mij graag hebben als priester. En waar ze ook eigenlijk een steun kunnen krijgen. niet zozeer van die priester, maar wel van zijn woord en van zijn religieus leven en boodschap eigenlijk.
We gaan er voor een eerste keer muzikaal tussenuit en zetten dadelijk ons gesprek verder. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met eerwaarde André Monstré. Hij is rector in Dadizele en heeft daarnaast ook nog vele andere taken in verschillende parochies. Vandaag zouden we het graag wat specifieker hebben over Dadizele, over die bedevaartplaats daar, want ik vermoed dat het in West-Vlaanderen goed gekend is. En ja, maar in de andere bisdommen misschien een beetje minder. Wat is het bedevaartsoord van Dadizele?
Het bedevaartsoord van Dadizele is een Maria-oord. Is natuurlijk goed gekend in ons bisdom Brugge. Maar ook ja, naar de andere bisdommen toe. Er komen ook groepen van de andere bisdommen op bedevaart. Als ze een keer buiten hun eigen bisdom willen, dan komen ze een keer naar Dadizele. Zo zijn er ook van Bisdom Brugge die naar een ander bedevaartsoord gaan. Ik ben daarom niet jaloers, maar ik heb graag toch dat ze naar Dadizele komen eigenlijk. We hebben ook een heel gedeelte van Noord-Frankrijk. Rijssel en omstreken die ook op bedevaart komen in Dadizele. Het is een Maria-oord. En sedert de dogmaverklaring van Maria, onze lieve vrouw, onbevlekt ontvangen, heeft ze dan ook dat bedevaartsoord die titel gekregen. Want de dogmaverklaring, uitgesproken door de paus, was voorbereid, onder andere door de bisschop van Brugge, Monsieur Malou. En hij keerde terug na de dogmaverklaring naar zijn bisdom, dan koos hij voor Dadizele, een bedevaartsoord, om daar een praalkerk te bouwen. En hij liet de oude kerk die er stond, liet hij afbreken en de praalkerk werd gebouwd. Men heeft daar 30 jaar aan gebouwd en is voltooid in 1889. Is ze min of meer voltooid. De bisschop Malou heeft dat niet meer kunnen meemaken, hij was jong gestorven. Was dan ook in een zeer moeilijke tijd. En elk jaar, zeker elk jaar, was er ook omhaling in het bisdom voor de bedevaartsoord van Dadizele. zoals we gekend hebben bij de basiliek in Brussel, de Heilige Hart Basiliek, en ook vele jaren omhalingen moeten doen hier in ons bisdom. Dat is ook gebeurd voor de basiliek van Datenzele, omdat het een praalkerk was, maar dat het ook in een heel moeilijke tijd was. Maar monsieur Malou wilde dat bouwen. Ik heb nog horen vertellen dat hij zei, we gaan daar een prachtige praalkerk bouwen, de grootste van West-Europa. Grootste van West-Europa en ter ere van onze lieve vrouw onbevlekt ontvangen. Maar enkele jaren daarna verscheen in Lourdes onze lieve vrouw aan Bernadette, neef daar gezegd, ik ben onze lieve vrouw onbevlekt ontvangen. En Datenzele heeft niet kunnen concurreren met Lourdes natuurlijk. Ja, moet ik weer met een glimlach dat zeggen.
Ja, onze lieve vrouw heeft anders beslist.
Onze lieve vrouw heeft anders beslist, heeft een prachtiger streek gekozen dan Datenzele. Het is haar recht geweest, ja.
En ja, misschien u als rector van Datenzele, het is een praalkerk geworden ter ere van onze lieve vrouw onbevlekt ontvangen dan in de 19e eeuw. Kan u dat een beetje toelichten, het dogma van onze lieve vrouw onbevlekt ontvangen?
Ja, dat is een heel moeilijk dogma. Hè? Maar voor mij, leg ik het uit, is Maria die haar leven totaal geleefd heeft van Gods wegen. Aangesproken door God, door de engel, en heeft ten volle ja gezegd. Maria is de figuur van ja zeggen aan God. Ja zeggen aan het leven en ja zeggen aan haar zoon. En het Magnificat is dan eigenlijk het mooiste gebed dat zij heeft uitgesproken. En dat we ook heel veel gebruiken om de duiding te geven van wie zij eigenlijk is. Een nederige vrouw die totaal heeft ja gezegd. Onbevlekt ontvangen, dat wil zeggen voor mij, hè, totaal ontvankelijk. Totaal open naar haar zoon Jezus. En ook, blijkt toch, naar de mensen. Tot op vandaag, dat zij nog altijd er is voor onze mensen die tot haar willen komen zo.
Ja. En merkt u dat ook in Datenzele, dat er een grote liefde nog is voor onze lieve vrouw?
Dat merk ik heel sterk. Een heel groot vertrouwen in Maria. Het is eigenlijk een thuiskomen. Heel vaak het thuiskomen van gekwetste mensen, van zieke mensen, van zware zieke mensen, en die hun toevlucht nemen nadat ze ook hun toevlucht hebben genomen naar de geneeskunde, die ook hun best doen natuurlijk, nog een andere weg opslaan, de weg van vertrouwen in Maria. Ze komen dan bidden, zoals ze naar de geneeskunde gaan om te genezen, ze komen dan ergens ook bidden om genezing. En als ik dan die mensen beluister, ja inderdaad, hé, ze vragen om genezing, maar ze vragen meer dan genezing. Ze vragen in hun ziekte met al hun vragen dat ze toch de houvast zouden bewaren. Dat ze toch doorheen alles perspectief zouden zien. En is dat dan, ja, om te genezen? Of is dat dan om de laatste stap te zetten naar het volle leven? Maria geeft hen, en dat vragen ze, perspectief. Hou vast. En ze bidden in de basiliek. Ze branden kaarsen, ze schrijven het uit in het intentieboek. Ze voelen zich thuis. En daarom heb ik altijd, in de jaren dat ik in Dadenzele ben, van de basiliek een warme thuis willen maken. Ook materieel, ook in de winter, dat de verwarming ook een beetje gaat. Dat er een streepje muziek is. Ja, soms willen ze geen muziek. Willen ze dat de muziek niet aanstaat, omdat ze zeer willen stil worden. De ene is de andere niet. Hè. Maar altijd heb ik getracht over de basiliek en daarnaast het gebedspark Rosarium met de cryptekapel, dat mensen daar kunnen thuiskomen. En thuis mogen zijn, bidden en ook wandelen. Ik heb een cryptekapel in het Rosariumpark. En daar komen alle soorten mensen. Heel vaak jonge mensen komen daar bidden. En ze steken dan in het beeld die daar vooraan staat, Maria, moeder van smarten, allerlei intenties onder dat beeld zo. En soms hoor ik ook vertellen als er iemand gestorven is. Ze zijn veel stilgevallen in die cryptekapel van het Rosarium. Om daar die verstilling, om daar de kracht te krijgen. Ja, dat doet mij, dat geeft mij eigenlijk kracht om eigenlijk mij daar als priester heel goed voor in te zetten. Niet opdringerig, maar wel dat de mensen op bedevaart een thuis vinden. En uiteindelijk, ja, de thuis, de rustige aanwezigheid van het woord van God en Maria, die zegt, ik ben uw moeder.
U zei daar straks dat u de Eucharistie eigenlijk het centrum is van uw leven als priester, het belangrijkste. Is er in Dadenzele ook regelmatig Eucharistie doorheen de week en in het weekend?
Er is elke dag Eucharistie, 's morgens en 's avonds. In het weekend zijn er nog veel Eucharistievieringen. Mijn collega's zeggen soms dat het te veel is. Maar er zijn nog 5 vieringen in het weekend. Maar de mensen zijn er. Mensen komen. Hè. Ik heb nog nooit geteld. Ik hoor soms dat men telt hoeveel dat er waren. Mensen, ja. Nee, ik heb nooit geteld, maar ik zie wel dat het, wie dat er ook is en hoeveel dat er ook zijn, dat het de moeite waard is om te vieren. En zeker in het weekend, om vieringen te annuleren. Ja, we hebben nog te veel mensen in die vieringen. Maar natuurlijk, ja, dat is nu mijn gedacht. En als er een opvolger komt in mijn plaats, als ik op rust ga, dan moeten zij wel kijken. Ik hoop dat ze dan goed kijken en aanvoelen en de juiste beslissingen nemen.
Ja. Wat heb ik het goed begrepen, dat u op dit moment er, om zo te zeggen, alleen voor staat als priester in Dadenzele?
Ik sta er niet meer alleen. Sedert een jaar heb ik een collega die met mij heel goed meewerkt, die ook mariaal is. En ja, die met hart en ziel meeleeft met Dadenzele, maar ook met de andere parochies natuurlijk.
Ik wou ook nog een vraag stellen over de oorsprong van het bedevaartsoord. Het is al, dus de Praalkerk is dan in de 19e eeuw gebouwd, maar het is al veel langer dan die tijd een bedevaartsplaats. Is er iets geweten over de geschiedenis van het heiligdom?
Er is een klein beetje geweten, maar ik vermoed dat het is vanuit de legenden die er bestaan, die ook uitgebeeld zijn in de brandglazen, dat dat vanuit de middeleeuwen ontstaan is. In de middeleeuwen, omwille dat de legenden te maken hebben dan nog met een tijd van een rijke heer en waar de anderen eigenlijk een beetje lijfeigenen of slaven waren. We hebben 3 legenden En de eerste legende vertelt dat een rijke heer twee zwarte ossen gepakt was. Dus dat moet al van de tijd dat, heel lang geleden, want de ossen waren dan trekdieren. Dus de mensen van Dadenzelen en omstreken werden verdacht natuurlijk van dief te zijn. En in een bos in Dadenzelen, er is een kluizenaar daar, en er verschijnt een dame aan die kluizenaar, die zegt, die zwarte ossen zitten hier in het bos en het zijn witte ossen geworden. Gaat dat maar zeggen aan die rijke heer en vraagt een kapel te bouwen. Een kapel te bouwen. Dat is een eerste legende. En die kapel bouwen, ik leg de link met onder andere Lourdes, waar Maria ook vraagt en Bernadette gaat vragen dat ze een kerk bouwen. Dat mensen hier komen van wijd en van zijd. Dat is de eerste legende. En de tweede is, die kapel is gebouwd. Kapel is gebouwd en de heren van Dadenzelen gaan naar de bisschop van Doornik, want Dadenzelen viel onder het bisdom Doornik, om de bisschop te vragen ze in te wijden. En Maria verschijnt, de dame verschijnt weer aan die heren die op weg zijn. En zegt, je moet niet verder gaan. De bisschop moet ze niet inwijden. Zij is door mij ingewijd. En rond die kapel ligt een rode draad, zonder begin of einde. Dat is het teken dat ik daar de hand in heb. Dat is een tweede legende. En daar is nog op vandaag in Dadenzelen het gebruik van het rode lintje, het rode draadje. Je kunt dat zelfs gratis meekrijgen, dat is gezegend. Mensen hebben daar vertrouwen in. Ze nemen dat draadje mee, Maria is een beetje de rode draad in hun leven. Nemen het ook mee wanneer hun leven aan een zijden draadje hangt. Zo. Ja? En de derde legende is dan de nachtmis moet gezongen worden en de koster is ziek. Jan Onraad noemt die koster. Dat is al van een oudere, van een latere tijd. En de dame verschijnt in een droom aan een ongeletterde man. En die zegt, jij moet volgende nacht die mis zingen. En leg nu het liedboek onder uw kussen. En u zult het kunnen. En zo is het gebeurd. Weer een legende eigenlijk. Een verhaal waar Maria wat richting heeft. Zijn dat mirakelen, zeer, zeer primitief, legendeachtig enzovoort. Maar de echte mirakelen, zijn de dankbaarheid dat ik hoor van mensen, dat ze ook uitschrijven in het intentieboek. Ja.
En is er, dus sinds 1854, is er dan de kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen?
Ja.
Maar is daar iets geweten van daarvoor? Of Onze Lieve Vrouw voor een bepaald iets werd aanroepen? Of dat er gebeden werden gevraagd? Of dat ze een bepaalde naam had?
Het was Onze Lieve Vrouw van Dadenzelen.
Ja.
In de 15e eeuw is er een kerk gebouwd. En dat was onder leiding van, die daar woonde, Ridder Jan van Dadenzelen. Is er een kerk gebouwd onder zijn devotie en onder zijn steun. En subsidies waarschijnlijk door Ridder Jan. Ja. En dat was dan al zeker ook de bedevaartsoord ter ere van Maria. Dat was de Mariakerk.
We gaan er opnieuw tussenuit voor een stuk muziek. En dan daarna zou ik nog enkele geloofsvragen willen stellen.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met eerwaarde heer André Monstré, rector van het Bedevaartsoord in Dadizelen, waar we het daarnet al uitgebreider over gehad hebben. Aan het einde van dit gesprek zou ik u ook nog graag wat persoonlijke geloofsvragen stellen, want u bent intussen al bijna 50 jaar priester, 48 jaar priester.
48 jaar straks, ja.
Ja. Ja, dat is al een hele tijd en al 27 jaar in Dadizelen. Ja, uw leven is eigenlijk een gegeven leven, hè, voor in dienst van God en in dienst van de mensen. Wie is nu Jezus voor u? Hoe zou u dat omschrijven?
Ja, ik zie de figuur van Jezus Christus, zijn verhaal. Zijn verhaal dat wij kennen vanuit de Bijbel. Zijn verhaal is een verhaal dat hij meegaat met mij. En dat hij meegaat met mensen, hè, waarvoor ik priester mag zijn. Het is iemand die met zijn woord meetrekt. Met zijn woord en vooral met zijn boodschap. Van leven. En een boodschap van doorheen alles liefde. Hij leert mij God aan te spreken als Vader. Het is voor mij heel belangrijk dat ik die God, ook als het soms een keer moeilijk is, dat ik toch blijf hem Vader noemen. En dat leert ons Jezus. En hij leert ons, hij leert mij toch, als ik mijn levensweg ga, in goede en kwade dagen, gaat Jezus ook mee, in goede en kwade dagen. En hij heeft ook zijn weg gegaan, in goede en kwade dagen. Dat is zijn boodschap. En met mensen, in goede en kwade dagen. Ook met mensen is hij meegegaan. En wat mij altijd zeer treft in die Jezus, dat hij mensen aanraakt, dat hij mensen in de ogen ziet, dat hij mensen waardeert, dat hij mensen vergeeft, dat hij mensen geneest. Hè? Ik zeg, ik wist dat bij het doopsel, bij de handoplegging. Hè? Bij de handoplegging is het eigenlijk ook Jezus' hand die uitgestrekt wordt over dat kind. Jezus Christus gaat met ons de weg, een weg van nabijheid, tot en met de kruisweg, tot en met ook het sterven. Want ook de kruisweg kan over mijn leven komen, is ook bij momenten al in mijn leven gekomen. In sterven van nabije mensen op de parochie, met wie ik veel meewerkte, ook in mijn eigen familie, heb ik ook pijnlijke momenten gekend van sterven en heengaan. Alleen Jezus Christus en zijn kruis van liefde, sterkt mij om verder te gaan, om verder perspectief te houden in mijn leven.
U gaf ook in voorbereiding van dit gesprek aan dat u een groot vertrouwen heeft in de werking van de Heilige Geest.
Ja, ik heb groot vertrouwen in de Heilige Geest. En dat vertrouwen heeft mij de bisschop geleerd die mij priester gewijd heeft. Het was namelijk Monsieur de Smet, Emile-Joseph de Smet. Hij was vervuld van de Heilige Geest, zo in zijn spreken. Ik herinner mij nog ook dat hij de vormelingen kwam bezoeken. Het is zelfs een paar jaar geweest dat hij alle vormelingen in alle parochies ging bezoeken. En dat hij dan leerde te bidden. Kom, Heilige Geest. Op zijn Brabants sprak hij dat dan uit. Driemaal na elkaar, kom, Heilige Geest. Wel, dat heeft mij ook geleerd om, als ik ergens geen woorden vind, om die woorden te gebruiken. Als ik ergens in mijn auto moet springen om iets heel moeilijks te gaan bespreken, of nabij te zijn, of een ongeluk, dat ik zeg, Ik vind geen woorden. Wat moet ik hier zeggen? Met wat en hoe moet ik hier beginnen? Dan bid ik wel, kom Heilige Geest. En dat geeft mij kracht. En altijd kracht gegeven.
En dan tot slot, indirect is het al wel aan bod gekomen natuurlijk, uw liefde voor onze lieve vrouw. Maar zou u ook een beetje kunnen toelichten hoe uw omgang eigenlijk is in dagelijks leven bij onze lieve vrouw?
Dagelijks bid ik natuurlijk regelmatig het Wees Gegroet. Het Wees Gegroet dat ook richting heeft aan mijn roeping. De eerste helft van het Wees Gegroet is de roeping van Maria. En de tweede helft is dan de mens die vraagt en die bidt voor ons, arme zondaars. Wel, als we... Het gebeurt dat ik dat maar enkele keren bid per dag, maar ik tracht dat ook wel elke dag ene keer heel, heel rustig te bidden. Raad ik ook de mensen aan. Bid het Wees Gegroet keer heel, heel rustig. Denk wat op wat je uitspreekt en het zal u kracht geven. Dat geef ik ook soms een keer als mensen komen om te biechten. Voor uw penitentie is dat nog. Hè? Bid dan een keer het Wees Gegroet, heel rustig. En weet wat je uitspreekt en het zal u rust en kracht geven. Zo ook voor mij. Natuurlijk ook de rozenkrans. Als ik wat tijd heb, bid ik hem. En eerlijk gezegd, ik bid hem ook nu en dan een keer als ik ga slapen. Ik slaap dikwijls en ontwaak met de rozenkrans in mijn hand. Ja, de rozenkrans bidden heeft ook om vlugger in te slapen. Het geeft een rust over je leven met al zijn problemen.
Heer Waarde, heel hartelijk dank voor dit mooie interview en uw mooie geloofsgetuigenis. Veel zegen en vreugde nog gewenst in Dadizelen. En we zijn verenigd in gebed. Ik weet niet of u soms luistert naar Radio Maria.
Ik luister soms. Wel, dat is moeilijker geworden. Hè? Vroeger kon ik wat in mijn auto dat aanleggen, maar nu moet... Dat zijn nu speciale... Een toestel zeker dat je moet hebben of iets?
Ja, een digitaal toestel.
Digitaal, ja. En dat heb ik nog niet. Nee, ik heb al geprobeerd, maar ga ik er een moeten aanschaffen. Maar ik kan dat kopen in de bedevaartswinkel.
Ah zo, die hebben jullie. Allee, dat is dan niet ver.
Dat is dan niet ver, nee.
Allee. Heel hartelijk dank en graag tot ziens. Altijd welkom bij Radio Maria.
Goed, dank u.